We gaan luisteren naar de prediking. En het thema van de prediking is God wil bij ons wonen. God wil bij ons wonen. En een subtekst zou dan zijn dat we bouwen. Dit is de Stadszondag van 2017 en het thema is wonen bij God. Nu, wonen bij God doet denken aan het hiernamaals. De eeuwigheid die nog voor ons ligt. En inderdaad, we zijn bestemd om bij God te wonen voor eeuwig. Dat is onze uiteindelijke bestemming. Maar, ik heb goed nieuws. Leven met God begint nu, in dit leven. In dit leven kunnen we al reeds gemeenschap hebben met God, contact hebben met God, leven met Hem en voor Hem. Je zou het kunnen vergelijken met burger worden van Nederland. De Nederlandse regering heeft het nu zo geregeld dat om burger te worden in Nederland je moet inburgeren. Inburgeren. Ik zal niet doorgaan met wat je dan moet kunnen en kennen en willen. En dat moet je dan eigenlijk in het buitenland al doen. Nou, wij burgeren in voor de hemel om bij God te kunnen wonen. Je zou kunnen zeggen, als wij niet inburgeren nu, dan passen we later niet. Dan kun je het vergelijken met iemand die gewend is in donker te leven. En iemand die gewend is aan donker te leven, ja, die kan dat prettig vinden, hij weet niet beter. En opeens komt die persoon in heel fel licht. Ja, dat doet pijn aan de ogen, dat is onwennig. En het is heel goed voorstelbaar dat iemand die heel zijn leven gewend is aan duisternis, als die in licht komt, terugvlucht naar de duisternis. Iemand die heel zijn leven voor zichzelf geleefd heeft, die wil dan niet zeggen tegen God, u wil geschieden. En dan kan het zijn dat God zegt, u wil geschieden, want die keuze kun je maken om in de duisternis te gaan. Dus in dit leven hebben we al een begin te maken om met God te wonen. Nu, het goede nieuws is, wij kunnen bij God wonen omdat God eerst bij ons wilde wonen. En nu ga ik een heel groot, het verhaal van God en de mensen in grote lijnen scheppen. God heeft niets nodig, want God is God. Vader, Zoon en Heilige Geest hadden ooit lang kunnen bestaan zonder ons. Maar toch heeft God de wereld gemaakt. En die heeft die groot gemaakt. Oud gemaakt. Ingewikkeld gemaakt. Ik sta altijd versteld van de ontdekkingen die gedaan worden in de ruimte. En op het microniveau. En we krijgen steeds nieuwere ontwikkelingen, nieuwere ontdekkingen. Waardoor we weten dat we nog niet uitgeleerd zijn, uitgeontdekt zijn. De wereld die God gemaakt heeft is ontzettend mooi en heel goed te bestuderen. En die wereld is gemaakt voor ons mensen. Het is opmerkelijk, de temperatuur op aarde is zo dat we kunnen leven. Behalve natuurlijk als het heet of te koud wordt, maar dan kleden we ons passend. Er is zuurstof, zonder welke we niet echt lang zouden kunnen leven. Er is water. Water schijnt erg belangrijk te zijn, want daarzonder kun je ook niet leven. Alles wat we nodig hebben, ook de aarde brengt voedsel voort. Dus de wereld is gemaakt voor ons mensen. Maar de wereld is ook gemaakt als een tempel, een woning voor God en mensen. God en mensen samen op. God wil mensen die hij lief heeft en die hem lief hebben. God is liefde. En zijn liefde bracht hem tot de schepping van hemel en aarde, waardoor er iets was dat God niet was en er mensen waren. En omdat God mensen wilde die hem lief hebben, hebben die mensen ook de mogelijkheid om te zeggen van nee, dat doe ik niet. Mensen kunnen robots maken en robots die doen wat je ze programmeert. Dat zo simpel is het. Dus als je een robot programmeert om te zeggen ik hou van jou, dan doet hij dat. Dan kun je in je telefoon stoppen of in je iPad of in je computer. Je begint met je computer, je tikt op een knopje en dan verschijnt er een. Je kunt welke beeld dan ook invoegen. Ik bedoel, welke filmster die je leuk vindt of zangeres of zanger. En die zegt dan ik hou van jou. Maar ja, wat betekent dat? Het is automatisch, het heeft geen betekenis. God wil mensen die uit vrije wil ook hem lief hebben. En je zou kunnen zeggen, het Hof van Eden was thuis bij God. God, Adam en Eva waren hadden een omgang met God onbelemmerd. Ja, helaas ontstaat er een probleem. Er komt scheiding door zonde. En daar wil ik niet te veel van zeggen. Het is opmerkelijk dat het verhaal van de zondeval is heel simpel. En in Genesis zien we niet slechts het verhaal van de zondeval, maar ook meer voorbeelden van zonde. Kain en Abel en de grote vloed die gekomen is. Ja, een van de weinige christelijke leerstellingen die je wetenschappelijk kunt bewijzen, is dat er zonde is in de wereld. Want er is bijna niemand die zal zeggen dat de wereld is perfect en zo die zou moeten zijn. Elk persoon zal zeggen van ja, er zijn dingen die anders, die beter kunnen, anders moeten. Dus het besef tussen goed en kwaad, dat hebben mensen. Wat ze goed en kwaad beschouwen is niet altijd precies hetzelfde, maar dat besef hebben ze wel. Er is scheiding, maar er is ook goed nieuws. Het Oude Testament vertelt hoe God reddend optreedt. God, en dan gaan we niet heel het Oude Testament doorlopen, want daarvoor hebben we nog een jaar de tijd. God handelt. En te beginnen, hij belooft Abraham een volk, een land, een Gods tegenwoordigheid. Dat zijn de beloften in Genesis. Daarvoor, al reeds na de val, heb je dat er mensen geboren worden. De aarde brengt eten voort. Maar er is ook heel veel geploeter. Er zijn genoeg distels en doorns. Ik heb begrepen dat we in Nederland 189 verschillende zijn de distels hebben. Er zijn 1 of 2 mensen die ze allemaal kennen. Ik ken ze alleen maar als prikkelige dingen. Maar goed, mensen die er verstand van hebben, vinden ze heel boeiend. Ja, behalve natuurlijk, en als het gaat om distels. Ik heb begrepen dat die bijna niet uit te roeien zijn. Want wat je ook doet, ze blijven komen. Het is een strijd, hè. Maar goed, God belooft aan Abraham een volk, een land en Gods tegenwoordigheid. Nu het mooie is, als we vanuit Genesis doorheen de Bijbel gaan, dan zien we hoe die beloften vervuld worden. Begin van Exodus, dan zijn er al heel veel Israëlieten. Goed, ze zitten in Egypte, maar goed, er zijn er heel veel. Er zijn er zelfs te veel. En dan we hebben we de uittocht. En God neemt zijn volk, het volk aan als zijn volk. En God gaat bij hen wonen in de tabernakel, de tent. En ze krijgen ook land. Duurt wel een tijdje. Jozua, Richteren. Maar uiteindelijk komen we aan bij de vervulling van die beloften. En je zou kunnen zeggen dat dit een hoogtepunt is in de Bijbel. Dat is het ook. Salomo, koning van Israël, zoon van David, heeft de tempel gebouwd in Jeruzalem. En dan is er een tempelinwijding en Salomo bidt een gebed. En de glorie van de Heer vult dat huis. En in dat gebed, ik ga het hier niet helemaal lezen vanwege de tijd, daar zegt hij in 1 Koningen 8 vers 56, geprezen zij de Heer die zijn volk Israël rust heeft gegeven zoals hij heeft beloofd. Niet één van de beloften die hij bij monden van zijn dienaar Mozes heeft gedaan is onvervuld gebleven. Al Gods beloften zijn vervuld met de ingebruikname van de tempel. Het volk is groot, ze hebben land. Gods tegenwoordigheid is nu in de tempel te Jeruzalem. En God is overigens wel groter dan de tempel, zegt Salomo, want de hemel en aarde kan hem God niet bevatten. Het is merkwaardig, maar God is overal, maar hij is ook overal helemaal. God is niet als gast dat van je zegt van een stukje hier, een stukje daar, maar waar u ook bent, God is daar helemaal. Maar de vraag is wel of u beseft dat hij er is. Want u kunt ook leven alsof die er niet is. Ja, helaas gaat het daarna verder mis. En Salomo geeft hier ook blijk van als hij zegt van ja, en als uw volk niet luistert en het volk gaat in ballingschap en het is ver weg van de tempel, wilt u dan horen en ze terugbrengen? Inderdaad, het Bijbelboek 2 Koningen eindigt met de vernietiging van de stad Jeruzalem. ook met de vernietiging van de tempel door Salomo gebouwd en velen zijn gedood. Het boek Klaagliederen, het heet niet voor niets Klaagliederen, want het gaat inderdaad over de vernietiging van de tempel, de verwoesting van de stad, de dood van heel velen. En de besten zijn weggevoerd naar Babel. Ja, wat blijft er over van dit volk dat, ja, je kunt je afvragen, is dit het einde? Nou, nee. Want er is een bescheiden terugkomst. Daarvan lezen we in Ezra en Nehemia. En die terugkomende mensen bouwen een tweede tempel. Die wordt ook ingewijd. Maar ja, de ouden die de oude tempel hebben gekend, blijven in zak en as. Want deze nieuwe tempel, hij is het vergeleken met de tempel van Salomo, lijkt hij toch erg klein, erg knuddig. En ja, de teruggekomenen zijn wel in Jeruzalem, maar eigenlijk het land dat ze hebben is Jeruzalem en wat je eromheen kunt zien. Het duurt nog een hele tijd voordat dat zich uitbreidt. Je kunt zelfs zeggen dat in de tijd van Jezus de meeste Joodse mensen dachten dat de ballingschap nog doorzette. De ballingschap is nooit helemaal opgeheven. Er moet nog een terugkeer komen, maar daarvoor is nodig dat de Messias komt. Nu maak ik hele grote sprongen. God wil bij ons wonen. Maar in de tempel is dat niet helemaal gelukt. Maar dan vinden we, hallo, ik mis een stukje hier. God komt bij ons in Jezus. En dit is een stuk dat we meestal lezen bij het kerstverhaal. Maar het past hier ook wel. In Matthäus 1 vers 20. Daar komt Jozef erachter dat Maria in verwachting is. En één ding weet hij zeker. Wat weet hij zeker? Hij is het niet. Er is een probleem, een aantal problemen. Jozef en Maria zijn ondertrouwd. In Oud-Israël kon je een wettige overeenkomst aangaan waarbij je verbonden was als gehuwd, maar zonder seks, totdat de bruidsprijs betaald werd en de meisje oud genoeg was om te trouwen. Dus dat was dan zo keurig geregeld. En ja, Jozef stond voor een keus. Eigenlijk stond hij niet voor een keus, want hij was een sadiek rechtvaardige. Het was voor hem onmogelijk om met een vrouw te trouwen die al eens bij een ander was geweest. Ik bedoel, dat kon niet. Wat hij wel kon doen is haar stilletjes een scheidbrief geven. Ja, dan viel het niet zo op en kon ze misschien nog in leven blijven. Want in Israël toen had ook wel normen die een beetje lijken op, durf ik het te zeggen, waar de Taliban ook zitten. Dat zijn oud-Oosterse normen. Bedoel, jongens kunnen vrij veel doen, maar meisjes kunnen helemaal niets doen. En als je de eer schendt, dat kan je leven kosten. In ieder geval, Jozef komt erachter dat Maria in verwachting is. Ik zou nu eigenlijk een stukje moeten laten zien uit een Jezusfilm van Fellini. Zwart-wit. Dan zie je een zwartoogig, angstig kijkend meisje. Geloof 5 minuten, geloof ik. Dan gaan we over naar een blonde Jozef, die ook een beetje verbaasd kijkt. Gaan we terug naar Maria, terug naar Jozef, terug naar Maria, terug naar Jozef. En dan zakt het beeld en dan blijkt dat zij bolbuikig is. Terug naar Jozef, Jozef rent weg. Ja, wel, ik heb dit filmpje ooit laten zien aan studenten. En toen de wijzen kwamen, hadden ze ongeveer genoeg van. En wilden ze liever Jesus Christ Superstar zien, geloof ik. Nou ja, het gaat misschien iets te langzaam voor hun, maar dit beeld laat wel zien, Jozef, ja, zijn wereld is ingestort. Toen Jozef dit overwoog om dus te scheiden van Maria, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. En de engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd, opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Jezus, God komt bij ons in Jezus. Nu komt hij wel tevoorschijn. Nou ja, goed, inderdaad. Jezus is God met ons. Nu, Jezus heeft op aarde geleefd. Ongeveer 30 jaar. Is gestorven en is opgestaan. En Jezus is de gekruisigde. En waar vinden we Jezus? Wel, hij is hier in ons midden. Maar hoe kun je weten wat voor Jezus Jezus is? Dat lezen we in de evangeliën. Dan vinden we hem en dan vinden we hem als de gekruisigde en een goed mens die onrechtvaardig stierf, leek het. Maar ook Jezus is de opgewekte. Hij is aan de rechterhand van God de Vader. Hij leeft en dat is meer dan dat Elvis leeft of Diana leeft. Niet minder, maar hij heeft invloed in dat als je een relatie met Jezus aangaat, dan verandert je leven daardoor. Hij is de Heer die ons voorgaat. En als we dus het evangelie lezen, dan in zijn daden, in zijn woorden, in zijn kruisiging, in de opstanding, daar komen we iemand tegen en hij is de levende. En dus wonen bij God is dus nu wonen in gemeenschap met Jezus. En als we samen zijn op een zondagochtend, dat is de dag van de opstanding, dan zijn we bij elkaar in zijn naam. Waar twee of drie zijn, daarvan zegt Jezus, daar ben ik in het midden. En dan roepen we de Heilige Geest aan en dan kunnen levens veranderen. Ook als we al heel lang christen zijn, dan kunnen we nog steeds weer tot nieuw leven komen. En dan kunnen we kracht krijgen voor beslissingen, voor daden. En dan kunnen we zien dat hij overwinnaar zijn. Mensen zijn gemaakt voor gemeenschap met God. Dat begint met geloof en bekering. Het is zichtbaar in de doop. Want dan beleid je voor alle mensen, ik hoor bij Jezus, mijn oude leven is voorbij, ik ben een nieuw leven begonnen. Opmerkelijk genoeg zijn er heel veel mensen die niet in Jezus geloven, maar die heel goed weten dat de doop beslissend is. Als een orthodox Joods persoon zich laat dopen in de naam van Jezus, dan zal zijn familie een begrafenis hebben met een lege kist, want dan is die er niet meer. Ook in India, als iemand van de hindoe-religie christen wordt en zich laat dopen, dan is het ook voorbij. India is een wat wonderlijk land en het hindoe-religie is wat typisch. Ze zijn heel tolerant, ze hebben 300 miljoen goden en eentje meer of minder mag ook. Zolang als je zegt van ja, Jezus is de Zoon van God, naast alle anderen geen enkel probleem. Maar als je zegt van Jezus is de enige Zoon van God, er is één God en hij is gestorven voor mij en ik laat mij dopen om me aan hem toe te wijden, ja, dan heb je problemen. Dat we leven in gemeenschap met Jezus is ook zichtbaar in het avondmaal, de tafel van de Heer. Als wij onze handen uitstrekken naar beker en brood, dan getuigen we dat hij de gestorvene is, de opgestaande die terugkomt. En het is ook zichtbaar in het alledaagse leven. Nu, wonen bij God is ook wonen met medegelovigen. Niet in de commune, althans niet noodzakelijkwijs. Als u dat kunt en wilt en leuk vindt, prima. We hebben heel lang ingewoond in het studentenhuis van een bijbelschool. Dat was prima. Ik bedoel, de tijd van ons leven. Ralf is daar geboren en ook deels opgegroeid. Daar kunnen we verhalen van vertellen. Gerissa is daar ook toch al geboren, toch? Ja, inderdaad. Ja. Dus die was er ook geboren en deels opgegroeid. Dus een commune, maar het is niet echt verplicht. Maar het is wel door samen te komen op de dag van Jezus' opstanding. Zondag, de dag dat hij opstaat, getuigt u door te gaan naar de gemeente. Op vrijdag zie ik mensen in Oosterse gewaden richting de klomp gaan. En dan weet ik, dit zijn islamitische mensen en zij gaan naar de moskee aldaar. En op zaterdag zien we geen mensen naar een synagoge gaan, omdat 85% van de Joodse inwoners van Nederland zijn uitgeroeid in de Tweede Wereldoorlog, zodat er minder synagogen zijn. Maar in het Midden-Oosten, in sommige plaatsen zou je dat wel kunnen zien. En op zondag dan zien we christenen ter kerke gaan. Sommigen in donkere pakken met hoedjes, sommigen met de fiets, in de winter sommigen op de ijsbaan. Het verhaal bekend van een predikant van een wat zware kerk. En die kwam op de schaats naar de kerk op zondag. En de ouderlingen spraken hem daarop aan. En waar de predikant zei van, ja, maar er staat in het liedboek, ik zal mij buigen naar uw eis op weg naar het koningspaleis. Zie je dus, al dus. Ja. Nu, mensen zijn sociale wezens gemaakt voor gemeenschap met elkaar. Ik kwam in de uitverkoop een boek tegen, dat heb je wel eens, heb ik al te vaak verrees ik. Dit boek heet Sociaal, Engels boek, geschreven door een neuropsycholoog. En het vat samen het onderzoek van de laatste 10 jaar of zo. Mogelijk doordat we nu hersenscans kunnen maken. Ja, en nu is duidelijk dat als je iemand pijn doet, je prikt hem in zijn vinger, dan heeft die activiteit in verschillende gedeelten van de hersens. En dat voelen we dan als pijn en dan weten we ook waar het is, hoe intens. Tenzij we goed afgeleid zijn. Als mensen te zeer gericht zijn op iets wat hun afleidt, dan blokkeert dat. Wel, er zijn experimenten gedaan waarbij mensen niet fysiek pijn gedaan werden, maar waarbij ze uitgesloten werden van contact. En dan blijkt dat dezelfde pijncentra in de hersens ook werken. Als iemand een verkering uitmaakt, of een huwelijk, dan voel je dat fysiek. Als mensen die je lief hebben weggaan, dan voel je dat ook. Als, Jan en Aukje hebben hiervan getuigd en wij voelen het ook. Ook al is het een goede afscheid. Mensen zijn sociale wezens gemaakt voor gemeenschap met elkaar en uitsluiting veroorzaakt fysieke pijn. Als je er niet bent, word je gemist. Weet u wat geweldig is van een gemeente? Niemand is onmisbaar. Want ja, na verloop van tijd zal iedereen al dan niet verhuizen of doodgaan of niet meer kunnen. Dus in die zin is niemand onmisbaar. Dus denk ook niet dat ik het ben. Ik ben het ook niet. Vaak als ik op een zondag weg ben en dan vraag ik hoe was het in de dienst, dan zijn er 2 keer zoveel mensen als ik er wel ben. Dan blijkt ook dat de zangdienst geweldig was en dat de Heilige Geest gevallen is. Dus kennelijk als ik er niet ben, gaat het soms een heel stuk beter. Misschien moet ik er vaker niet zijn. Dat zou kunnen. Maar tegelijkertijd, iedereen is nodig. U bent nodig. Alleen al dat u er bent, geeft al wat. Meer geluid bij het zingen, meer in de collecte, meer gezelligheid bij de koffie, meer mensen voor diensten en taken. U bent ook nodig. Wel nu, we hebben een nieuw seizoen met een nieuw thema, wonen bij God. Veel aspecten en vandaag wil ik u laten met wees blij. Dat mag u wezen, want als er pijn en problemen zijn, ook dit gaat voorbij. Er is een grapje, dat werkt alleen in het Engels, van een jonge man die niet al te intelligent was en die zat in grote problemen. En hij zag zijn heil in de oude Engelse vertaling van de Bijbel, of die misschien hem kon helpen. En hij las, it came to pass. Nu, als je die uitdrukking came to pass woordelijk vertaalt, het kwam om voorbij te gaan. Ah, dacht hij, dat is het. Ook dit gaat voorbij. Geldt ook voor mooie dingen trouwens, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Ook dit gaat voorbij. Dus wees blij. En we hebben heel veel reden tot blijdschap. Want als God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? We gaan ten hemel in, maar we hebben ook nog een leven hier op aarde waarin we ons kunnen verblijden. En we hebben maar 1 leven op deze aarde. In dit leven kunnen we verzoekingen weerstaan, verleidingen weerstaan, kunnen we goed doen, kunnen we genieten van zoveel dingen die God gegeven heeft. Wees ook aanwezig. Alles gaat wel goed zonder u, maar u bent ook nodig. Zonder u, dan mist er iets wezenlijks. En draag bij. Wat u inzet, dat levert ook op. De taken die u doet, dat is niet alleen ten goede voor anderen, maar het is ook ten goede voor u. Uw loon zal groot zijn in de hemel. Bid En inderdaad, dit is wat wij kunnen, wat niemand anders kan. Want wij hebben het oor niet van de president van Amerika, burp, maar we hebben het oor van, want die blijft maar 4 jaar, 3,5, want we zijn al op de helft van zijn termijn, als die al niet eerder afgezet wordt. Maar we hebben het oor van koning Jezus, die blijft. En als we bidden naar zijn wil, dan gebeuren dingen. En als de dingen niet gebeuren, dan veranderen wij. En ook voor dit jaar verwacht veel van God. God is een God die boven bidden en verwachting doet. Ja, het is leuk te melden. We hebben 2 kinderen, dat is bekend. We zijn daar ook heel blij mee. En die zijn dan ook getrouwd. En toen dachten we, nou ja, misschien komen er een paar kleinkinderen ooit een keer. We hebben ook moeten wachten natuurlijk. En inmiddels zijn er 4 schattige kinderen. Dan komt er een 5de. Ja, we hebben inmiddels een stapelbed in de kamer gezet en 2 babyledikanten. De buren gewaarschuwd, voor buren gericht. Die hebben ook een kleintje, dus dat maakt niet uit. Soms dan word je boven verwachting gezegend. God geeft ook soms antwoorden voordat je bidt. Dus laten we dit seizoen veel verwachten van de Heer.